Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. Het eerste nummer is Johan de Heer 10. Nummer 10. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Johan de Heer 10. Ons volgende lied is nummertje 15. Als de heiland zou verschijnen, nummer 15. Ons laatste lied van de voorgang is nummer 89. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Johannes de Heer, 89. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder onder broeder Bert van Twillet, wens je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Louis, dankjewel dat je ons weer wilt begeleiden bij het zingen. Ik heb nog wat mededelingen. Volgende week zondag hoop voor te gaan onder broeder Jack Brunt. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. Aanstaande woensdag hebben we onze maandelijkse bidstond. Die begint om 8:00 ook hier in dit gebouw. Dan willen we voorbeden vragen. Allereerst voor Arie Amersfoort. Gisteren is zijn onderbeen geamputeerd en is eigenlijk ligt steeds in het ziekenhuis. En we mogen bidden voor een herstel. We willen ook voorbeden doen voor Joop Methorst. Die is dinsdag op woensdagnacht overgebracht naar het ziekenhuis met een herseninfarct. Daar heeft hij ook nog een longontsteking bij gekregen. Hij ligt nu aan de beademing en wordt in slaap gehouden. En af en toe iets wakker gemaakt om te kijken of ze contact kunnen krijgen. Als er onder ons zijn die een kaartje willen sturen, bij de boekentafel liggen de adressen, die kun je meenemen. Zou ter bemoediging heel fijn zijn voor hen, denk ik. Dan heb ik nog een vraag wat betreft Arie van Amersfoort. zijn vrouw Annie, die is hulpbehoevend. Ze hebben geen familie, ze hebben geen kinderen. En die zitten eigenlijk met vervoer. Als er iemand is die eens een keer zou willen rijden, ze wonen in Amersfoort. Als zou die arme rongen en hij ligt in Ede in het ziekenhuis. En hij overigens aanbevolen aan iemand die het coördineren wil, ook heel fijn. Na de dienst mag je het bij mij melden. Dan hebben we een boekentafel. Die is iets anders dan anders. Hij is iets meer ingekleed. Hij is rijk gevuld. Alle boeken die erop liggen zijn gratis. Je mag hem meenemen. En misschien ook leuk om je met een cadeau te doen. Het is een mooie boek. Geschreven door onze broeder Henk Schipper. Zijn vrouw Kenna, die hadden we vanavond achterstaan. En het is de bedoeling dat ze in het vervolg elke eerste zondag van de maand achter de boekentafel kan staan. En ze wilde graag zelf nog iets over vertellen. Kom even naar voren, Kenna.
Ja, dankjewel Rijk dat je mij de gelegenheid geeft om wat meer informatie te geven over de boeken en over de achtergronden van het boek op de boekentafel. Ik begrijp dat heel veel van jullie al in het verleden boeken meegenomen hebben, er kennis van genomen hebben. Wat iedereen niet weet is dat je meerdere boeken mag meenemen, niet alleen voor jezelf, maar dat je ook de boeken mee mag nemen in grotere aantallen. We hebben een stichting die door mijn man Henk Schipper is opgericht al in 1995. Toen hij tot geestelijke vernieuwing een overgave kwam, heeft hij een stichting opgericht tot verspreiding van het evangelie. En nou, tot op de dag van vandaag kunnen wij de boeken die op de boekentafel liggen verspreiden via de stichting. U weet dat mijn man vorig jaar in maart thuisgehaald is door de Heer. Ik mis hem elke dag. Ik ben heel dankbaar dat hij veilig bij de Heer is. En dat heeft denk ik Rijk ook doorgegeven. Hè. Tot op de laatste dag van zijn overlijden lag hij in bed en was hij nog met de boeken bezig, was hij nog met een boek bezig. Hij had heel erg op zijn hart om de boodschap van geloof, bekering en wedergeboorte opnieuw onder de mensen te brengen. Hij kreeg het idee dat dat een boodschap is die steeds meer ondergesneeuwd wordt. En alleen door geloof, bekering en wedergeboorte kunnen wij behouden worden. En dat is ook de reden waarom we vooral ook dat boek het laatste jaar erg onder de aandacht gebracht hebben. Mijn man kreeg in de eerste plaats roeping om de Heer Jezus te verkondigen onder het volk Israël. Zijn allereerste boek is de Messias geopenbaard in de Heilige Schrift. Dat kunt u ook vinden op de boekentafel, in de Statenvertaling en in de ASV-vertaling. Mijn man werd heel erg aangesproken door het woord van de Heer Jezus, wat hij zei tot de fariseeën. Waarom geloven jullie niet in mij? Jullie hadden kunnen weten wie ik ben en hoe mijn boodschap is. Het zijn de schriften die voor mij getuigen. En na zijn opstanding zei de Heer Jezus tegen de Emmausgangers, die hij onderweg ontmoette, eigenlijk achterop liep. En toen hij vroeg, wat zijn jullie toch treurig en waar praten jullie over? En toen zei hij, weten jullie dan niet dat alles wat er met de Messias moest gebeuren, dat hij moest lijden en sterven en opstaan, dat in het woord neergeschreven is. En toen begon hij vanaf de boeken van Mozes, de profeten en de psalmen, ging hij aan de Emmausgangers uitleggen wie hij was. Dat hij de Messias was, die wij ook via het Oude Testament en die ook de Joodse mensen via het Oude Testament kunnen leren kennen. En hij opende hun hart. En hij opende hun verstand. En later van Lydia lezen we, hij opende hun hart. En ja, ik wil gewoon een soort, ik wil jullie graag oproepen, als je boeken meeneemt, als je het op je hart krijgt om de boeken te verspreiden, dan is het in de eerste plaats ontzettend belangrijk dat je de Heere bidt, dat hij je daarin wil leiden, dat hij mensen op je weg brengt. In het verleden hebben al verschillende van jullie hebben het woord uitgedeeld. Een aantal zusters, broeder Jos op de voorste rij hier, heeft ook heel veel boeken uitgedeeld in de plaats waar hij woont in het verzorgingshuis. Klopt dat, Jos? Hè? Je hebt heel veel aan de zusters, aan de mensen daar. Hè? Hij mocht ze zelfs bij de receptie neerleggen. Maar volg zijn voorbeeld. En ik zou zeggen, ik heb ook wat meer informatie meegenomen. Een paar nieuwsbrieven. Als aan het eind van de dienst dan, als u boeken wilt meenemen of wilt grotere aantallen wilt bestellen, dan noteer ik het. Dankjewel.
Dankjewel, Kenna. Tijdens de dienst, dat weet u inmiddels, wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een collectebus, daar kunt u uw gaven in doen, ook van harte aanbevolen. Er is koffie, thee. Heb ik nog een bos bloemen weg te geven. Die gaan naar Chantal van Lochven. Gaat ervan genieten. Ik lees u nog een tekst voor voordat ik de dienst overdraag aan de broeder van het Wildert. Tekst uit Jacobus 5, vers 7 en 8. Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en de late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld. Sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Terwijl we de dienst overdragen, gaan we zingen uit Johannes de Heer 340, vers 1 en 2, voor de begroeting en vers 3 na. Johannes de Heer 340.
Laten we een ogenblik nemen voor een stil gebed en alle persoonlijk het aangezicht van de Heer zoeken. Onze verwachting voor deze bijeenkomst is van God onze Vader, die ons lief heeft. En van Jezus Christus, Gods Zoon, die zichzelf heeft gegeven om ons te reinigen van onze zonden en ons met God te verzoenen. En van de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Amen. We zingen het derde couplet van 340. U voorgaan in gebed. Trouwe God en onze Vader in de hemel, liefdevolle Heiland, we danken u dat we aan het begin van deze samenkomst eerst bij u mogen komen. Zonder u kunnen we niets doen, Heer Jezus. We weten dat u alles voor ons gedaan hebt. U hebt alles volbracht. U bent onze Heiland geweest, onze Heer. U bent degene die ons behouden in het huis van de Vader zal brengen, naar uw belofte. Heer Jezus, laat ons hart van u vervuld mogen zijn. U komt ons leven toe, Heer Jezus. U bent zelf uit de hemel neergedaald, toch niet zo lang geleden hebben we eraan gedacht als een baby in een kribbe in Bethlehem. Er was voor u geen plaats in deze wereld. Maar dank u wel, Heer Jezus, dat we u hebben mogen leren kennen. En dat u ons hart wil vullen. En dat u vrede en rust in ons hart mag wonen. En dat u ons ook vanavond wil leiden. Heer, mag het echt om u gaan vanavond. Mogen we vol bewondering zijn voor wie u bent. En voor uw liefde voor ons, die niet stuk te krijgen was. Ook niet toen u naar Golgotha ging. Ook niet toen ze u uitscholde. U hebt ons lief gehad tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Die verschrikkelijke vervloeking. Die iedereen die uiteindelijk niet een antwoord wil geven, u niet wil aanvaarden, Heer Jezus, zal moeten ondergaan. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel, ook Heer Jezus, dat u ons kent zoals we hier zijn. Dank u wel dat u ook weet van Arie Amersfoort. Van de amputatie van zijn onderbeen. Van de moeilijkheid die dat met zich zal meebrengen. Van het moeten aanvaarden daarvan. Het moeten aanvaarden van beperkingen. Het lijken zulke hoge bergen, Heer Jezus. Maar we weten dat u in al die pijn, dat u er ook bij bent. En dat u hem niet verlaat en dat u hem door al die dingen zal heen helpen. U wilt hem geestelijk moed en kracht geven. En mag hij ook spoedig genezen. We bidden voor onze broeder Joop Methorst. Die in een ziekenhuis ligt en met een herseninfarct die in slaap wordt gehouden. En we weten niet hoe dat allemaal zal aflopen, wat er allemaal zal gebeuren. Wat een spanning ook voor zijn vrouw. Heer, wilt u nog genezing geven? Wilt u verbetering geven? Wilt u helpen, Heer? Maar ook als dat niet naar u gedacht is, als u hem thuis zou willen halen, mag het dan toch zo zijn, Heer, dat uw vrede in het hart is van zijn vrouw. En dat degenen die om hem heen staan dat ook mogen ervaren. Ons leven houdt niet op bij ons sterven. U heeft ons eeuwige leven gegeven en we geloven dat. Heer, wilt u genezing geven, wilt u helpen en wilt u bewaring geven, zoals u dat alleen kunt. We bidden, Heer, voor de wereld om ons heen, als we denken aan Oekraïne, als we vluchtelingen met vluchtelingen te maken hebben, als mannen worden neergeschoten, als huizen worden vernield, als we eigenlijk zien wat Satan wil met deze wereld, eigenlijk zien wat Satan wil met mensen die u niet willen aanvaarden. Uiteindelijk, Heer Jezus, volgt er onherroepelijk verwoesting en volgt er onherroepelijk een verschrikkelijk leven. En dat willen we niet, Heer, dat wilt u niet. En daarom bidden we dat nog veel mensen die u hebt geroepen om naar gebieden toe te gaan waar het evangelie nog niet gebracht is, dat evangelie mogen brengen. En dat velen het woord mogen horen, niet alleen, maar ook mogen aanvaarden. En zo tot geloof en zekerheid en tot vrede met u mogen komen, Heer Jezus. We bidden voor uw volk Israël. Een volk Israël dat ook nog steeds niet zo op de weg is die u zou willen, dat ze u nodig hebben. Een volk Israël die nog steeds denkt dat ze buiten u kan leven. Heer Jezus, ze moesten eens weten hoe u naar verlangt om hen te helpen. Hoe u hen in uw armen zou willen sluiten. Hoe u voor dat volk bent gestorven. Heer Jezus, en we bidden u dat, ja, dat ze dat zullen gaan inzien. En dat ook de zending die in Israël gebeuren mag door velen. Dat ook de Joden daar tot geloof in u mogen komen, Heer, als hun Messias en als hun heiland en verlosser. Bid u, Heer, voor onze regering. Voor de dingen die om ons heen gebeuren. Als we eerlijk zijn, dan hebben we er niet zoveel vertrouwen in. Maar we hebben er wel vertrouwen in dat u er bij ons bij bent, Heer. En dat u ons door alle dingen heen zult leiden. En dat u bij ons bent en ook dit jaar in alles ons kracht en genade zult geven. We bidden voor overal waar uw woord verkondigd mag worden, in alle kerken en kringen, dat het zuiver mag gebeuren. Dat het tot heil van mensen mag zijn. Dat geleerd mag worden dat wij zondaren zijn, maar dat u de verlosser bent en onze schuld op u hebt genomen, zodat mensen tot geloof in u mogen komen. Heer Jezus, dank u wel dat we vanavond hier samen mogen zijn. U kent ons allemaal. U kent ons hart, u weet wat ons innerlijk bezighoudt. Wilt u tot ons allemaal spreken door uw Heilige Geest? Uit genade. Amen. We gaan zingen 991 vers 1, 2 en 3. Jezus sprak hier op aard, mensen, kom tot mij. Dat is mij alles waard, ik maak waarlijk vrij. 991 vers 1, 2 en 3. Goedemiddag allemaal. En iedereen nog een heel gezegend en gezond jaar toegewenst. We hebben nog een heel jaar voor de boeg. Maar we hoeven daar niet alleen door te gaan door dit jaar. En dat jaar kan vol verrassingen zitten. Ja, het kan maar zo het jaar zijn dat wij er niet meer op aarde zijn. He, dat we worden opgenomen. En dat de Heiland ons zal brengen in het huis van de Vader. Wat zullen we daar tegenkomen? Wat zal dat bijzonder zijn? Dat je echt, ja, al deze wereld waarvan je het idee hebt dat die steeds meer op je gaat drukken. Dat er steeds meer antichristelijke krachten in deze wereld opstaan. Wat bent u gezegend als u bij Jezus hoort? Echt. En ik hoop dat u dat allemaal bent. Bij Jezus horen. Spoedig komt Jezus weer. En straks zal hij, eerst zal hij komen om ons thuis te halen. De Bijbel vertelt dat duidelijk. Hè? En dan komt hij naar deze aarde toe. Ik heb de vorige keer gezegd in een dienst in de kapel. Als hij dan naar de aarde komt, dan vindt hij in de wereld geen gelovigen meer. Want dan komt hij echt voor Israël, voor de gelovigen in Israël. De Bijbel is daar heel erg helder en duidelijk over. De Bijbel zegt dat in de tijd van de antichrist, als iemand niet buigt voor het beeld en het teken van de antichrist niet op zijn voorhoofd of op zijn hand wil ontvangen, dan zal hij gedood worden. En degene, en we lezen in Openbaring 5, als het vijfde zegel wordt verbroken, dan zijn die zielen van al die gedoden uit die grote verdrukking, die zijn voor het altaar in de roepen en die zeggen, hoe lang, heren? Hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed wreekt? En dan zegt, wordt tegen hen gezegd dat ze nog moeten wachten tot ook hun overige broeders zijn gedood. En dat betekent dat als Jezus komt naar deze aarde toe, dat er op aarde geen gelovigen meer zijn. Dan zal hij geen geloof meer vinden op aarde. Want dan is de aarde, degene die op de aarde leven, die zijn oordeelsrijp. Dat is de tijd van Noach, zegt Jezus. Toen waren ze ook niet. Dat was ook de tijd van Sodom en van Gomorra. Lot moest eerst uit Sodom gehaald worden. Eén rechtvaardige. En toen bleef Sodom achter. En ze hadden gespot met Lot. En ze gingen allemaal ten onder. Maar nu leven we nog in een tijd waarin we mogen evangeliseren. Waarin we aan andere mensen mogen laten zien wat Jezus voor ons hart betekent. Ik ga vanavond met u nadenken over eigenlijk twee woordjes. Jezus aanraken. Of anders gezegd, in aanraking komen met Jezus. Want dat heeft u nodig in het komende jaar. Je zult merken dat als we niet in aanraking blijven met Jezus, dan komen we het jaar niet door. Maar als hij met ons wandelde, hij nog wandelde met God en hij werd opgenomen en hij was er niet meer. Wat zou ons kunnen gebeuren als Jezus bij ons is? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven. Wie zou ons kunnen scheiden van zijn liefde? Verdrukking, als we een beetje meer druk krijgen. Gevaar, benauwdheid. Ja, niets. Als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Maar dan moeten we wel dat moeten we wel elke dag beseffen, dat we met God door het leven gaan. Dat hij erbij is. Moet je gewoon tegen jezelf zeggen. Heer, ik ben blij dat ik deze dag mag beginnen en u bent erbij. U gaat met me mee. Het komen misschien allemaal moeilijke dingen, maar gelukkig, u bent erbij. dat in aanraking komen en in aanraking blijven met Jezus. Dat geldt straks ook voor Israël. We gaan eerst een stuk lezen uit de profetie. De profetie van Ezechiël. Ezechiël 37, voor velen van jullie is dat wel bekend. Het is profetie, het is het woord van God. En laten we wel bedenken dat als we de schrift, als we uit de Bijbel gaan lezen, dat God tot ons wil spreken. Dat we hetzelfde moeten doen als Samuel eens deed. En spreek, Heere, uw knecht hoort. Het is het woord niet door mensen geschreven, maar het is door God gedicteerd en door mensen opgeschreven. Ezechiël 37, en ik lees daarvan de eerste 14 versen. En dan ga ik met u naar het Lucas-evangelie. Lucas 8, vers 40 tot 56. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij, Ezechiël, in de geest naar buiten en zette me neer midden in een vallei. In een dal. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Er zat geen leven in. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde. En zie, een gedruis, de beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwam een pees op. Er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Dan gaan we naar het evangelie van Lucas, het 8e hoofdstuk. Vers 40 tot 56, de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, zo wordt die genoemd. Hoofdstuk 8, Lucas 8, vers 40 tot 56. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren alle op hem blijven wachten. In zeer kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. En toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En een vrouw die 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei, wie is er die mij heeft aangeraakt? En toen zij het allen ontkenden, zei de Petrus en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En u zegt, wie is er die mij aangeraakt heeft? Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. Het aanraken van Jezus heeft tot gevolg dat er kracht van hem uitgaat naar ons leven toe. Beseffen we dat? Mooi, hè? Hebben we ook nodig. Dat de kracht van mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt was, kwam ze bevend naar hem toe. En nadat zij voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat zij onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis van het hoofd van de synagoge. En zei tegen hem, uw dochter is gestorven, valt de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem, wees niet bevreesd, geloof alleen, en ze zal behouden worden. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. En alle huilden luid en bedreven rouw over haar. Maar hij zei, huil niet, zij is niet gestorven, maar ze slaapt. En zij lachte hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Maar toen hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte hij haar hand. En riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug en ze stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. En de ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Je begrijpt wel een beetje dat deze geschiedenis, dat ik die een beetje koppel aan Ezechiël 37. Daar is een hele dal, is daar vol van dorre doodsbeenderen. Daar is de dood ingetreden in Israël. En daar moet Ezechiël profeteren. Profetie gaat over de toekomst. Dat in die toekomst uiteindelijk in die doden, dat die stammen van Israël allemaal bij elkaar gevoegd zullen worden. En dat de staat Israël, het volk Israël, tot leven zal komen door de Heer Jezus. Dat uiteindelijk dat volk ook de Heilige Geest zal ontvangen, zoals dat profetisch in het Oude Testament zo geweldig veel tegenkomen met elkaar. De geschiedenis van Jairus, die bevat zoveel mooie aanwijzingen, dat als u een kind van God bent en u hebt de Heilige Geest ontvangen, dan moet u dus de moeite nemen om aan God te vragen, als u deze geschiedenis biddend leest, wat hij ermee bedoelt. Waarom is dit in de Bijbel opgeschreven? De Heer Jezus heeft zoveel wonderen gedaan, schrijft Johannes, dat de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten. Waarom dit? Wat is dit nou? Wat gebeurde er nou precies? Hoe moet ik dat lezen? Wel, wat er gebeurd was, dat is het volgende. Jezus was gegaan naar het land van de Gadarenen. Lees hiervoor. Dus dat heb ik niet gelezen, maar dat kunt u gewoon niet voorlezen. In dat land komt er iemand tegen die niet te binden was. Ongecontroleerd. Het was het land van de duisternis. Het was het land van de dood. Het was het land van de demonen. Het was het land van de zwijnenhoeders. Dat land. Het laat ons als het ware zien dat de Heer Jezus ook een verlangen had om buiten Israël daar om mensen te redden. Om ze zalig te maken. Het was het land waarvan de Gadarenen, waar iemand leefde in de graven, in de grafstenen, in de holen, met de dood leefde. En Jezus was gekomen en iedereen had het gezien. Hoe die man gekleed en wel aan de voeten van Jezus zat. Hoe Jezus had gedaan met mensen die in de omgeving van de duisternis en van de dood leefden. Maar het volk Israël had dat zelf niet in de gaten. Voor Israël was het volk dat zei, ja, wij zijn het volk van God. We zijn het volk van God omdat we een Israëliet zijn. We zijn het volk van God omdat we afstammen van Abraham. We zijn het volk van God omdat we gereformeerd zijn. We zijn het volk van God omdat we als kind gedoopt zijn. En ze vonden Jezus geweldig interessant. Want de hele menigte die stond Jezus op te wachten toen ze zagen dat hij met het schip over het meer van Galilea weer naar de streken van Galilea kwam. En ze stonden hem allemaal op te wachten. En die hele grote menigte die Jezus stond op te wachten, die het interessant vond wat Jezus vertelde, die er ook geboeid over waren. Die wel naar hem wilde luisteren, maar er ontbrak één ding aan hem. En daar moet ik vanmiddag ook mee beginnen. Er was er maar één vrouw die Jezus nodig had. Eén vrouw die zei, ik heb u nodig, anders ga ik dood. Ik vloei, ik ben onrein. Leviticus 5, die vertelt ons de wet op de onreinheid. Als een vrouw bloedvloeien had, die langer duurde als een normale menstruatie, dan was alles wat ze aanraakte, was onrein. Daar wil je toch niet over praten, dat zijn intieme dingen. Ze was onrein en ze voelde zich onrein. En daarom had ze Jezus nodig. En als wij in ons leven voelen, we merken dat we zo nooit zoals we zijn aan de hemelpoort kunnen komen. Dat God ons onherroepelijk zou moeten oordelen om wie we zijn, nog niet eens om wat we gedaan hebben. Dat denken wel veel mensen, denken, nou ja, ik heb het er wel een beetje redelijk van afgebracht. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om wie we zijn. Deze vrouw was onrein. Het opmerkelijke is, het was al 12 jaar was dat. En we gaan straks ook naar de meisjes dat 12 jaar. Van 12 jaar. Deze hele geschiedenis speelt dat woordje 12, die 12, een grote rol. Waarom? Omdat God altijd met 12 iets nieuws begint. Hij begint Israël met 12 stammen in Israël. Hij begint een gemeente met 12 apostelen. De gemeente die gebouwd is op het fundament van de apostelen en de profeten. 12 stuks. En lieve mensen, als de God niet, als de Heer Jezus niet uit de hemel was gekomen. Als Hij niet in ons leven iets nieuws had willen beginnen. Dan waren we altijd bij het oude gebleven. We waren de dood in onze zonde en in onze misdaden, zegt de Bijbel. Maar Jezus komt. En zal straks ook naar Israël komen. En inderdaad. Dan komt hij uit dat andere land. En heeft hij daar zijn laten zien dat hij ook voor de volkeren zijn leven heeft gegeven. Ook voor ons. Dan heeft hij een gemeente voor zijn naam uit de heidenen vergaderd. Maar hier op het moment dat Jezus terugkomt naar Israël. Er zat een grote gemeente. En eigenlijk verdringen ze die vrouw helemaal. En ze staan allemaal om Jezus heen. En ze maken zodat het niet duidelijk is, wat wil Jezus nu eigenlijk? Zo kan het ook in ons leven zijn. Er kunnen zoveel dingen om ons heen zijn, in ons denken, in onze gedachten. Dat we niet meer scherp hebben wat God met ons leven wil. Niet te scherp hebben dat er genade van God is gekomen. En dat God mensen uit genade wil behouden. En dat hij in genade met hen wil leven. Dat het er helemaal niet op aankomt wat, of wij iets goeds, wel of niet voor God, goed voor God willen doen. Want God wil zo graag dat wij met hem leven en met hem wandelen in aanraking met God zijn. Elke dag van ons leven, maar niet door onze werken, door genade. Doordat we in hem geloven, dat we zijn woord geloven. Niet omdat God anticipeert op de dingen die wij gedaan hebben, zeggen, ja nou. Stel je voor, je hebt een Je hebt een goede dag. Je hebt fijn stille tijd gehouden. Je bent mooi op. Je gaat een beetje jubelend naar je werk. Leuke dingen op je werk. Je dacht, hey, je komt thuis. Hè, je bent helemaal vol van God. Je gaat gras 's avonds maaien. En dan spreekt de buurman. En je zegt tegen je, zeg, hey, jij bent toch een christen. Wil je daar wat meer van vertellen? Nou, dat wil je natuurlijk. Hè. Dat is allemaal geweldig. Je hebt het idee dat je helemaal door God wordt gedragen. Maar stel voor een andere dag. Je hoort de wekker niet, je slaat er doorheen, je staat er laat op, je kunt geen stille tijd houden, het zit tegen op je werk, je komt chagrijnig thuis en je gaat 's avonds het gras maaien en die buurman zegt, jij bent toch een christen? Ja. Maar weet je, de genade van God doet ons leven. Die genade had die man de eerste dag ook nodig en ook de tweede dag. We kunnen altijd een beroep op God doen, hoe we ook in ons vel zitten. Omdat God ons genadig is, niet om wie wij zijn, maar om wie Jezus is. Overvloeiende genade voor ons. Dus de Heer Jezus die komt daar aan de overkant vandaan. En dan gaat weer naar het gebied van Israël. En dan komt die Jairus tegen. Of Jairus die gaat naar de Heer Jezus toe. En dan zou je denken, ja. Jairus gaat naar de Heer Jezus toe. Jairus betekent hij zal tonen. Hij zal verlichten. Hij zal het doen. En ik vind dat zo mooi, hè? Dus Jairus verwacht het van Jezus. En als je deze hele geschiedenis leest, dan denk je, waarom moet die vrouw daar nou tussen komen? Waarom is het niet een gewone geschiedenis waarop Jezus, Jairus, Jezus moet, Jezus, ik ga met je mee. En dan gaat het huis van Jairus binnen en hij komt die dochter tegen en ze gaat leven. Waarom zit daar die vrouw tussen? Die vrouw die zo bloedvloeiend is. De vrouw die zo onrein is. De vrouw die Jezus nodig heeft. Jairus. Hij zal tonen. Hij zal verlichten. Hij zal dat laten zien. Jairus moest iets zien van de Heer Jezus. Jairus moest zien dat waar Jezus kwam, daar kwam leven uit genade. Daar kwam leven doordat iemand in aanraking kwam, zijn dode leven in aanraking kwam met de levende God. Stel je dat nou eens voor. Dat jouw leven in aanraking komt met de levende God. Door de Heer Jezus. Een andere geschiedenis in de Bijbel is de geschiedenis van de jongeling in Nain. Hè. Ik ga dat niet opzoeken, maar u kent hem wel. Hij staat in alle kinderbijbels. En daar vinden we een moeder en haar enige zoon. Die is gestorven. En dat was zo'n beetje haar inkomensgarantie. In de oostelijke wereld, ik weet niet of ik daar wel eens geweest ben. Ik ben er regelmatig in Centraal-Azië geweest. En daar is het echt zo dat de kinderen die werken en als de ouders ouder worden, dan gaan de jongeren voor de ouderen zorgen. Iemand zei eens, wij hebben geen bejaardentehuizen, want als iemand oud wordt, dan gaan ze bij de kinderen wonen. Gaan de kinderen voor de ouders zorgen. Dat is ook een heel mooi principe. Ik denk dat veel ouders het niet zullen willen en veel kinderen vandaag de dag bij ons ook niet. Maar goed, dat is daar gewoon een principe. En ik heb meegemaakt dat daar een jonge moeder, of een oudere moeder, oudere vrouw, die raakte haar zoon kwijt. En ze zat te jammeren, want ze was haar hele toekomst kwijt. Want wie zou voor haar zorgen? Wie zou voor haar zorgen? Dus Jezus die gaat op weg met naar je Iris toe. Maar Iris wil zo graag dat Jezus bij hem komt. En dan komt daar die bloedvloeiende vrouw. En al 12 jaar vloeit het leven uit haar weg. Het is dor en het is doods. Het is net een dal vol dolle doodsbenen, weet u wel. Je kunt het ook gewoon, je hoeft niet alleen profetisch toe te passen, hè, want dat zal gebeuren. Dit zal gewoon letterlijk gebeuren. Israël zal terugkeren naar het land. En heel Israël zal tot geloof komen. En heel Israël, daar zal de Messias in wonen. En heel Israël zal vrucht opdragen. En heel Israël zal tot zegen zijn voor de naties. Dat zijn Gods beloften. Het zal een geweldige tijd zijn. Maar goed. Jairus. Jairus. Kom nou toch, kom nou mee. Maar dan komt er zo'n vrouw aan. En die vrouw raakt Jezus aan. En wat we dan zien, dat is als die vrouw in aanraking met Jezus komt. Net zoals die jongeling in Nain waar ik het over had. Er staat daarbij, en Jezus raakte de baar aan. En de dragers stonden stil. Wat we ook tegenkomen in 2023. Dan zitten we midden in de ellende, maar als Jezus de situatie aanraakt, houdt alles op. De dragers stonden stil, want Jezus raakte de baar aan. Jezus raakte Melaatse aan. In wat voor situatie we ook zitten. Als ze maar, hoe? Hoe dan? Hoe doe je dat dan? Deze vrouw doet dat in het verborgene, heel stiekem. Ze komt van achteren en ze raakt het kleed van de Heer Jezus aan. En direct houdt de bron van haar bloed op. Ze merkt het direct. Ze is gezond. Hoe is ze gezond geworden? De Heer Jezus zegt dat later. Hè? Hij zegt, vrouw, wees niet bang, vrees niet. Uw geloof heeft u behouden. Ze heeft dus Jezus in geloof aangeraakt. Ze heeft geloofd in de Heer Jezus. En ik moet dat elke keer weer uitleggen. En ik ben ook wel blij dat ik het mag uitleggen. Wat is nou eigenlijk een christelijk geloof? Wat betekent nou om in geloof de Heer Jezus aan te raken? In geloof aanraken betekent dat je datgene wat hij zegt, dat je weet dat hij dat ook doen zal. Dat is in geloof. Daar kun je niet over twisten. Dan geloof je niet. Als de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Dan kun je niet naar de Heer Jezus toe gaan in de gedachte dat hij die rust niet zal geven. Het helpt toch allemaal niks. Als hij zegt, wie mij gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Dan zegt geloof, dank u wel Heer Jezus. Ik kom niet meer in het oordeel. Want ik geloof u. Als je niet gelooft, zeg je, nou ja, ik weet het niet hoor. Ik voel nog steeds dat mijn leven niet zo is zoals ik het graag zou willen voor God. In wezen betekent geloof, geloven in de Heer Jezus. Deze vrouw geloofde, er waren allemaal mensen om ons heen. Peter zegt het, Heer, ze raken u allemaal aan. En misschien bent u uw hele leven al in aanraking gekomen met het evangelie. Maar de vraag is of je ooit Jezus hebt aangeraakt in geloof. Ik geloof, Heer. U neemt mijn zonde weg. Ik dank u daarvoor. Ik prijs u. Want u hebt het gedaan. Dan ben je blij, dan ben je een blije christen. Ben je iemand die leeft op het terrein van de vergeving, van de vergeving van je schuld en van je zonde, dan leef je op het terrein van de hemel, op het terrein van God. En dan pas weet je, En kun je weten dat Jezus met je meegaat in 2023, elke dag? Omdat hij het beloofd heeft. Ik ben met jullie elke dag. En daar kun je gebruik van maken, laat ik me gewoon zo zeggen. Of je kunt er geen gebruik van maken. Je kunt deze dagen ingaan, je kunt zelf gaan tobben. Nou moet ik daar weer tegen vechten. Nou komt dat weer op me af. Nou kan ik dit weer niet betalen. Nou zus of zo. Maar je kunt ook zeggen, Heer Jezus, hier heeft u de rekening. Ik weet niet hoe ik die moet betalen, maar wilt u me daarbij helpen? Of vindt u dat te ver gaan als ik dat zeg? Jezus in jouw nabijheid. Wandelen met hem dit jaar door. Deze vrouw, ze dacht dat ze het verborgen kon houden. Maar Jezus wilde het openbaar maken. Er zijn duizenden mensen genezen. Bijvoorbeeld door de zweetdoeken van Paulus. En door. Het was allemaal verborgen. Maar Jezus zegt, kom tevoorschijn. Ik wil dat je voor deze hele gemeente duidelijk maakt wie je was en wie je nu bent. Ik weet dat je openlijk getuigt dat de bloedvloeiing bij jou is opgehouden. Maar ook dat je zegt, ik was onrein. Ik was door en door verkocht onder zonde. Er was in mij geen enkel goed. Onze hoop is vervlogen. We zijn zonder God en zonder hoop in deze wereld geweest. Ik had helemaal niks. Helemaal niets. Ik had alleen mijn eigen schuld. Ik had alleen mijn eigen zonde. En toen heb ik in hem geloofd. En toen ik echt tot geloof kwam, toen is de kracht van de hemel gekomen in mijn leven. En werd ik opnieuw geboren. Vanuit de hemel geboren. Ik werd een kind van God. Ik ontving de Heilige Geest. En die getuigde in mijn geest dat ik een kind van God ben. Zo is het toch gegaan. Ja, dat kunnen we toch getuigen. Dat hele bijzonder. Alleen door geloof. Alleen door het aanraken van Jezus. En laat het als het ware aan je Iris zien. Kijk je Iris. Maar je Iris is met andere dingen bezig. Op dat moment komt er iemand van buiten, vanuit zijn huis, een bode, en zegt, ja, Iris, je hoeft de meester niet meer lastig te vallen, want je dochter is gestorven, het heeft geen zin meer. En hoeveel mensen denken dat het geen zin heeft om naar de Heer Jezus toe te gaan, omdat ze denken dat de Heer Jezus het niet kan oplossen. En ongetwijfeld zult u ook dingen tegenkomen en in ons leven doen het allemaal, ook in dit jaar. Waarbij we denken dat we moeten vechten en dat moeten oplossen en we vergeten de Heer Jezus erbij te betrekken. Of we denken, ja, hij lost het toch niet op. En het mooie is dat hier staat, als die mensen naar je Iris komen, moet je zich voorstellen, ze komen daar bij je Iris en ze zeggen tegen je Iris, de Iris, het heeft helemaal geen zin om de meester te laten komen, want hij zal sterven, want zijn dochter is gestorven. En dan staat er in vers 50, maar toen Jezus dat hoorde. Vind je dat niet mooi? Dat Jezus het hoorde. Die man sprak tegen Iris. En je Iris werd er door beïnvloed. En wij worden ook beïnvloed door allerlei dingen, door onze eigen gedachten, die niet Gods gedachten zijn, maar worden er door beïnvloed. En beïnvloedt ons leven en we laten ons hoofd er soms bij hangen. En we kunnen soms zo verslag raken. Maar Jezus hoorde het. Dat was nou precies de oplossing. Jezus hoorde het. Dus wat ons ook overkomt in 2023, laten we ervoor zorgen dat Jezus het hoort. Niet? Laten we zeggen, Heer, wat er nu gebeurt. Maar hij hoort het, als hij dat nou hoort. De Zoon van God die ons heeft liefgehad. Jezus hoorde het. En dan zegt Jezus deze wonderlijke woorden die we zo vaak in de Bijbel tegenkomen. Die altijd weer zich moeten herhalen naar ons toe. Vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn als God bij je is. Vrees niet. Geloof alleen. Geloof alleen. We zien geen reactie van Jairus. Maar in ieder geval, Jezus gaat met hem mee. Vrees niet, geloof alleen. Deze twee woorden uit de Bijbel, die dus zo'n, iemand heeft eens uitgerekend, 365 of 366 keer in een bepaalde vorm in de Bijbel staan. Vrees niet, geloof alleen. Geloof in wie de Heer Jezus is, in de Heiland, dat hij met je meegaat, dat hij je Heer is, dat hij je leven kent, dat hij met ons dit jaar in gaat, dat hij met ons door de diepe dalen heen gaat. Vrees niet. Het opmerkelijke is dat deze vrouw en dit dochtertje, die allebei een getal van 12 aan geplakt wordt, hè, dat zij de Heer Jezus allebei noemt dochter. Dochter, sta op. Dochter, uw geloof heeft u behouden. Hoe ver we ook van de Heer Jezus vandaan zijn, al zou de dood ertussen komen, als hij van onze zonden is gestorven, blijven we zonen en dochters van een levende God. Dochter. En dan pakt Jezus haar bij de hand. Hij raakt haar aan en ze staat op. En nu gaan we nog even naar dat bekende hoofdstuk, of misschien voor jullie allemaal niet zo bekend, in Ezechiël 37. Daar is Israël. En daar is Israël op een punt gekomen waar Jairus ook op gekomen is. Op het punt waarop ze zegt, er is een dal, een vol dorre doodsbeen. En een dal is niet de hoogte, hè. Een dal is de diepte, een dal van de schaduwen van de dood. We zeggen wel eens, hier beneden is het niet, er is een dal. Als de Heer Jezus met zijn discipelen naar de berg der verheerlijking klimt, om ze het koninkrijk van God te laten zien, dat zal komen over Israël, en de koning in zijn heerlijkheid, dan moeten ze de berg op. En als ze de berg op gaan, dan wordt dat wat er beneden afspeelt steeds kleiner. En dan komen ze steeds dichter bij God, en dan zien ze Jezus. En dan zegt de Vader, hij. Jezus alleen. Daar heb je genoeg aan. De genade van Jezus, daar hebben we genoeg aan. Het is niet Jezus en wij ook nog iets. Het is het volledige overgave. Voor hem erkennen, Heer, wij kunnen niks doen. Heer, we zijn dorre doodsbeenderen. Heer, onze hoop is vervlogen. Waar moeten we vandaan halen? En dan zegt God, spreek, ik zeg. Zie die tegenstelling? Ik zal. Het was het eerste wat God zei, toen de zonde bij de mens gekomen was. Ik zal vijandschap zetten tussen haar zaad en tussen jouw zaad. Maar jouw zaad zal hem de kop vermorselen. Maar ik zal het doen. Geloven betekent dat ik voor de volle 100% geloof in dat Jezus het allemaal doen zal. Dat is genade. Paulus wordt boos als hij in de Galaten schrijft, jullie willen de genade hebben, maar je wilt ook nog allerlei dingen zelf doen. Je wilt ook nog de besnijdenis. Je denkt dat dat aangenaam is voor God. Maar Jezus is gekomen en de Heer Jezus is gekomen en door hem wil God jullie alles geven wat je nodig hebt. Geloven we dat? Het maakt zo gelukkig. Als je gelooft dat hij je alles geeft. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan kun je niet meer in jezelf roemen, zegt Paulus. Dus elke roem is uitgesloten. Dan ga je alleen roemen in Jezus. Alleen roemen in Christus. Alleen in de Heer Jezus, de Zoon van God. U heeft het gedaan. Ik had het niet gekund. Hele dal vol dorre doodsbeenderen. Ons leven is vergaan. En onze hoop is vervlogen. En we komen er niet meer uit. Ho, ho, ho. Wat denk jij, Ezechiël? Zouden deze beenderen weer kunnen leven? De evolutietheorie is zich van niet. Moet ik dat vooruit zeggen. Maar als God van stof van de aarde een mens kan maken, dan kan hij het zeker van beenderen. Hij zegt, profiteer. Waarom profiteer? Omdat het woord van God gehoord moet worden daar in Israël op dat moment. Als ze helemaal hun hoop is vervlogen, hoe komen ze dan weer tot leven? Ja, God doet het. Maar hoe komen ze tot leven? Spreek, Ezechiël. Zeg, je moet profiteren. Profiteer tegen deze beenderen. Ja, hoe moet je nou profiteren tegen beenderen die dood zijn? Dan moet je toch wel een groot geloof hebben als je tegen beenderen die dood zijn moet profiteren dat ze tot leven moeten komen. Maar God zegt het. Geloof is onherroepelijk vertrouwen in wat God zegt. Spreek tegen deze beenderen. En ze komen tot leven. Er komt een huid overheen, het wordt weer een natie, er komen spieren overheen, maar het is nog geen geest. Ook vandaag de dag niet in Israël. Maar er zal een moment komen dat Gods geest zal uitgestort worden over dat volk. Het volk dat zal zeggen van wij waren eigenlijk helemaal niks. De wet heeft ons niet geholpen. Jezus alleen. Dat volk dat tot geloof moet komen in de Messias Jezus Christus en in hem alleen. En door hem zijn al Gods beloften ja en amen. En dat volk zal tot geloof komen. Wat een heerlijke tijd zal dat zijn. Onze hoop is vervlogen. Dus als we vanavond hier deze zaal gaan verlaten. En ik hoop echt dat 2023 voor u een heel fijn en goed en gezond en gelukkig jaar wordt. Maar als er die momenten zijn waarvan je denkt, ik zie het niet meer zitten. Wilt u dan alstublieft aan Jezus denken? En wilt u alstublieft geloven dat hij zal doen wat hij zegt? Als hij zegt, ik ben met je, ik zal je niet verlaten. En wilt u misschien ook de Hebreeënbriefschrijver nazeggen. Hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Wat zou een mens mij kunnen doen? Dat is geloof. Wat zou een mens mij kunnen doen als God voor ons is? Ik wens mezelf en jullie allemaal zo'n geloof toe, waarin je zo in aanraking wandelt met de Heer Jezus. Waar je ook naartoe gaat. Heen nog wandelde met God. Misschien moest je zijn schapen wel weiden. En zei hij, God gaat mee naar mijn schapen toe. Hij wandelde met God. Wat is dat anders? Hoe moet ik anders voorstellen als je wandelt met God? En daarom was hij er niet meer. Want God had hem opgenomen. En zo geldt het voor ons ook. We mogen het geweldige geloof hebben, elke dag van ons leven. De Heer Jezus is erbij en ik mag met hem wandelen. Misschien denk je wel, wil hij dat wel? Ja, dat heeft hij zelf toegezegd. Dus het geloof zegt, de Heer Jezus wandelt met mij. En misschien zegt mijn hart wel nee, dat kan niet. Maar het geloof zegt, en zo gaan we op weg. Zullen we het afspreken? 2023 in. Zullen zeggen, Heer, wat fijn dat u erbij bent. U zult me nooit verlaten. Ik hoef het niet te doen. Ik wil het ook niet doen, doet u het maar. En hij zal het doen. Zijn naam zij geprezen, Jezus alleen. Amen. We gaan samen danken. liefdevolle heiland, wat is een bijzonder groot wonder dat u naar deze wereld bent gekomen. En dat u dat ons laat zien uit die geschiedenis van Jairus, dat wie we ook zijn en hoe ons leven ook is, en hoeveel we ook naar onszelf kijken, Heer, en onze onmogelijkheden zien, en onze angsten, en onze pijn, en onze verwachtingen. En als we dat allemaal zien, Heer Jezus, en we zien niet op u. We weten niet, Heer Jezus, diep in ons hart dat u met ons meegaat. En dat u met ons optrekt. En dat elke dag weer nieuw is. En dat elke dag u er weer bij bent. En dat u gezegd hebt, ik zal u nooit verlaten. Ook niet door onze schuld, ook niet door onze zonde. Want u heeft, Heer Jezus, u heeft u zelf weggedaan aan het kruis. U wilt met ons wandelen op grond van genade. Niet om iets wat wij gepresteerd hebben. O Heiland, ik dank u daar zo voor. Dat het niet gaat om wat wij gedaan hebben. Maar dat het om u alleen gaat. En alle dingen die we verkeerd doen, we mogen die tegen u zeggen. We mogen die in het licht brengen. We mogen weten dat ze vergeven zijn. Maar laten we vooral, Heer Jezus, niet vergeten, nooit vergeten, als we morgen opstaan, dat we zeggen, Heer, dank u wel dat u erbij bent vandaag. Dat u met me meegaat. Dat kent de wereld niet. Dat kennen mijn collega's niet. Dat kent veel van mijn familie soms niet. Maar ik weet het. Ik hoef het niet alleen te doen. U bent erbij. Dank u wel, Heer Jezus, dat u iemand die dood is, aanraakt. En hij komt tot leven. Dank u wel dat iemand die onrein is, u mag aanraken. En de onreinheid is weg. Zo is het met u, Heer Jezus. De dood heeft u niet kunnen vasthouden. Het is slechts een toegang tot het leven met u. Heer, dank u wel dat we vanmiddag zo bij elkaar mochten zijn. U kent ons allemaal persoonlijk. Werkt u het uit, Heer. Uw woord is de waarheid. Uw woord is levend en krachtig. Uw woord houdt ons op het juiste pad. We loven en prijzen u, Heer Jezus. Dat we u erbij bent. Ook dit jaar. Amen. Ga met elkaar zingen, 551, vers 1 en 2. Geprezen zij des Heilands naam. En dat gaan we staande zingen. En daarna geef ik u tekst mee en dan zingen we vers 4, 551. Oh, het is 555, zie ik. Ik heb verkeerd genoteerd. 555, vers 1 en 2. afscheid van u nemen met dat laatste gedeelte van de Filippenzenbrief. Daar schrijft Paulus dit. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, u zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met jullie allemaal. Amen. We zingen nu het vierde couplet van 555 en even denken aan de collecte bij de uitgang, de collectebus.